Hallo en welkom bij aflevering 162 van de AFCB-podcast. Uw wekelijkse afspraak met alles wat voetbal aangaat. Van college tot Belgisch voetbal, NFL, maakt niet uit. Wij zijn er daar voor jullie eigenlijk om daarover te berichten. En vandaag zijn wij, Frans en ik. Dag Frans.
Hallo, dat is Dirk.
Ja, de twee ouderdomstekens zullen we het maar noemen. Van AFC. Dus wij gaan het vandaag hebben, ook weer in een uurtje, want dat is de poging tegenwoordig, over alles wat voetbal is. Wij zijn terug van weg geweest, voor wie het niet gezien heeft, dus daarom is ook de reden dat wij vandaag pas opnemen en niet op... dat we vandaag woensdag opnemen en niet op dinsdag, zoals gewoonlijk. Wij zijn naar Amerika geweest en met wij, dan bedoel ik Alexis, Jens en ik. Wat zijn we daar gaan doen? Heel simpel, voetbal zien. In alle vormen dat je maar kan inbeelden. We hebben Thursday Night Football café gezien, de Thanksgiving Games. We hebben vrijdagavond naar een nationale topper high school voetbal gaan zien. Zaterdag zijn we naar een lokale topper, lokale Georgia Tech tegen nummer 1 Georgia gaan zien. En zondag, ja, het was de bedoeling, daar Falcons Saints mochten gaan zien. Maar de Falcons gaven niet thuis om ons in het stadion te laten. Want voor die andere wedstrijden mochten we wel content maken, eigenlijk op de zijlijnen of op het veld zelfs. Maar de NFL, no fun league, helaas. Dus daar hebben we zondag maar een kleine 8 uur op café gezeten en voetbal gezien. En we hebben daar filmpjes van gemaakt, we hebben foto's gemaakt. Er komt nog heel wat content van op onze pagina's. Eentje daarvan zal je misschien al gezien hebben. Het filmpje van kicker Peyton Woodring van Georgia, die ja, een corner binnenrijdt, zullen we het maar noemen. Van op de achterlijn een soort field goal trapt. Eigenlijk de palen wil raken, maar een mooi binnenrijdt. En dat filmpje is ondertussen al letterlijk miljoenen keren bekeken op social media. Dus daar zijn we toch een klein beetje trots op. Nog een kleine shout-out naar Jens Alexis voor het gezelschap. En Sylvain Jean-Juin, onze Belg. In Atlanta, die ons ontvangen heeft en rondgeleid heeft, daar wil ik zeker ook nog eventjes over hebben. Maar daarover zal nog een aparte kleine bonuspodcast volgen, daar moet je zeker ook nog naar kijken. En daar verschijnen ook nog vele filmpjes van, reels en dergelijke. Dus daar gaan we het vandaag dan niet te veel meer over hebben. Nog één ding, omwille van dat filmpje, dat zondagavond wat viraal begon te gaan, begon ik op een gegeven moment te zeggen van kijk, voor elke, zaten we natuurlijk voetbal te kijken, voor elke, eerst was het 5.000, dan was het 10.000, dan was het 15.000 views dat krijgt, ga ik een shotje doen. Het zit ondertussen al boven het miljoen. Weet dat ik ondertussen dood had moeten zijn als ik er niet mee gestopt was. Dus bij deze, voor wie aan het kijken is, trouwens welkom, heren, Peter bijvoorbeeld, Robbe in de comments. School, mijn eerste van, ik wil alle shotjes toch nog volmaken tegen dat we volgend jaar terug gaan. Eerste van, ja, ergens een kleine 100 shotjes.
Voilà. Ik vind het eigenlijk wel een hele speciale situatie dat je dit kan meemaken. Dat idee van vrijdag die high school, zaterdag die college, zondag die NFL. Ja. Dat is iets dat ik eens ooit gedaan heb in Miami. En dat was ook heel speciaal, want ja, je ziet dan eigenlijk tamelijk goede high school spelen. Dan op zaterdag was het Miami University en er was plotseling een bliksem en iedereen moest een uur uit het stadion.
Dus dat
was
ook, ja, dat is Florida.
Maar dan heb ik echt zo het idee gehad van, ja, ik ben al ook iets ouder en straks heb ik misschien iets meer tijd om gewoon vanaf week 1 of de week voor zelfs in de NFL een volledig seizoen mee te maken in Amerika met de Mobile Home. Vrijdag high school, zaterdag college, zondag NFL. En zo heel door Amerika reizen. Met mensen gaan interviewen, daar een documentaire van maken, een boek. Dus wat jullie gedaan hebben...
Dat was het idee, hè. Maar...
Ja, maar ik ga misschien dan later wel nog compatriots nodig hebben. Dus als iedereen van jullie dan 1 of 2 of 3 weken mee kan met mij, dan...
Ja, het is sowieso al de bedoeling om het volgend jaar nog eens te doen. Want onze Belg Sylvain Jean-Juin die is nu geblesseerd en die krijgt dan nog een injury redshirt. Die gaat volgend jaar zijn senior year spelen. En dan gaat Georgia Tech dus nog eens tegen Georgia spelen. Kijk, Robbe, je hebt al een compagnon, Frans. Die kruipt in jouw valies.
Ja.
Dus Sylvain die gaat dan terug op verplaatsing bij Georgia spelen. En dan gaat de bedoeling is om opnieuw er naartoe te gaan. Want moet zeggen, van al die, die zaken is college wel het meest entertainende voor in het stadion te zitten. Zeker in het zuiden. Ik weet nu niet hoe dat... Ik weet dat Miami college team, dat dat iets makker is, die sfeer. Blijkbaar. Maar ik kan zeggen, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in het stadion. Cheerleaders in vier hoeken van het stadion. Bands aan twee kanten van het stadion. Gekke fans langs alle kanten. Luide fans. Luide muziek. En ja, fijn, het was top. Gewoon.
Wat ik heel speciaal vond aan de eerste NFL-wedstrijd, ik had er wel wat pre-season gezien in Londen. Ja. Wat zag ik in 88, de Dolphins tegen de Chiefs in Miami. En ik vond het heel stil. Het was alsof dit een gescript gegeven was. Alles verliep zo heel afgelikt. En ik had al dan een paar college-matches gezien. En die college-matchen, dat was gewoon spanning en double overtime. En dus dat was wel raar.
Ja. Ja, fijn. Dus we vonden het uiteindelijk ook minder erg dat we dan niet bij de Falcons zijn binnengeraakt. Want we hadden nog wel kaartjes kunnen kopen, maar $200 met de nok van het stadion te gaan zitten was ons net iets te veel. Maar we wisten ook al wel van, ja, als het ergens beter gaat zijn, zal het college geweest zijn. En NFL hadden we allemaal zelf ook al wel eens gezien, zij het in Londen zelf. Of zij het een match eerder ergens ooit in Amerika. Nu, de Falcons is blijkbaar wel redelijk op hun. Dat had ik vooraan buiten wel gezien, omdat daar heel veel zuiderse sfeer wordt gebracht, ook al in de tailgating. Ja. Er was ook speciale muziek, daarom dat het ook allemaal zo duur was. Dus, enfin, voor een volgende keer, en het is zeker voor herhaling vatbaar, maar nog eens, ja, kijk zeker naar onze social media pages. Die kick van Peter Woodring zal je al wel eens hebben zien passeren, maar er volgt nog, dat kan ik wel zeggen. En Frans, ja, ik weet niet, als ik ooit tijd genoeg heb, dan kom ik mee. voor jouw reis naar Amerika. Op zich is het wel heel gek, hè? Voor 4 dagen voetbal, een vlucht van 10 uur doen, die dan nog vanuit Frankfurt vertrekt.
Het is een passie, Dirk.
Ja, ik weet het, maar mensen verklaren ons gek, zowel ginder als hier. dat deden. Maar het is...
Dus, vorige week naar 2 dagen of 3 dagen naar vrienden in San Francisco en dan doorgevlogen naar Vancouver om Thibaut Baye te zien in Vancouver. Ja, mensen vinden dat misschien ook gek, maar
het is for the love of the game, inderdaad. En ik kan ook wel zeggen, zo een wedstrijd gaan bekijken in een sportsbar in Amerika, ook aan te raden, want op een of andere manier, van elke wedstrijd die daar uitgezonden werd, zat er wel een fan in die kroeg. Zij had een eenzame Seahawks-fan die zijn vingers had op te eten, omdat zijn team verloor. Een zeer luide Eagles, vrouwelijke fan. Natuurlijk veel Falcons en Saints-fans. Maar van alles, ja. Ook die collegewedstrijden zaterdag. Dat is dan natuurlijk het voordeel van een grote stad als Atlanta. Goed, dat laten we even achter ons. Verder is er ook nog, we geven natuurlijk eerst wat nieuws. Er is nog steeds voetbal in België te zien. De LFFA, dus dat is de Franstalige voetballeague, die speelt nu zondag zijn finale. En die wordt gespeeld tussen Mont-Saint-Gilbert Turtles, maak daar iets anders van, heren, en de Verviers Pepinster Mustangs. Pekt ook al wat.
Vroeger heette dat team de Louvain-la-Neuve Fighting Turtles. Dus ja, het is al een verbeter.
Mont-Saint-Gilbert, ja, ik weet niet. De Turtles die zijn nummer 1 seed, die versloegen de Waterloo Warriors 2014 in een vrij spannende wedstrijd. En dan die Verviers Pepinster Mustangs, die versloegen de Charleroi Coal Miners met 24-12. Die finale die wordt nu zaterdag gespeeld op het veld van de BX Tigers, BXL Tigers in ieder geval, in Everen. Dat is om 6:00 s'avonds, dacht ik. Een van jouw collega's bij de Zone 11 zal daar aanwezig zijn, denk ik, om de wedstrijd van commentaar te voorzien. Xavier van Doren. Okay. Dat is het naam die jou iets zegt.
Dat is een van de Franstalige commentators.
Voilà, kijk, dus als je nog voetbal wil zien, je bent zo verslaafd, je moet niet per se naar Atlanta of de US. Je kan het in Everen dit weekend zien. Verder ook nog nieuws van de BAFL, dus de Belgische voetballeague. Die zijn naar de IFAF, dus de International Football Association, geweest in Parijs. En daar is aangekondigd dat de Belgian Barbarians, de seniors, dus mogen deelnemen aan het EK 2024-2025. Wat goed nieuws is voor de sport in België. Ze zijn nog wel op zoek naar een headcoach en een GM. Frans, voel je geroepen? Of moeten ze jou roepen?
Ja, er was eens een tweet ergens of iets. En ik zei ja, ze weten mee wonen, dus ik zie het wel.
Ja. Oké. Okay. Dus BFL mensen, je weet Frans wonen. Het is in Oostende. Breden, sorry. In ieder geval, ander nieuws over België zal dat nog later volgen. Volgende week zal het de laatste zijn. Dan keren we onze blik naar de NFL. Frank Reich, de head coach van de Panthers, is out na 12 weken. Frans, te vroeg, terecht, niet terecht? Wat denk jij ervan?
Ja, als ik eerlijk mag zijn, ik denk dat ze daar eerder een David Tepper probleem hebben dan een Frank Reich of een Bryce Young probleem.
David Tepper, de owner trouwens, ja.
De owner, ja. Als je ziet dat hij in de laatste 4 jaar of 5 jaar meer headcoaches heeft gehad dan de Steelers sinds 1967. Die hebben er exact 3 gehad. Dan zie je dat er daar iets aan de hand is die niet alleen te maken heeft met is Reich een goede headcoach, en is Bryce Young ja of nee straks een franchise quarterback. Tepper is gewoon om te winnen in business.
Ja.
Dan kom je in sport en plotseling is dat een volledig andere heven. En in feite kan ik het niet beter vergelijken met wat ik eigenlijk zelf heb meegemaakt hier in mijn buurt. Hè. Mark Koeken, een miljardair, die Oostende overneemt, die daar wel een feeling mee had en zo. En dan zie je dat je dan ja, heel goed speelt en dat je tegen Marseille bijna wint en dat je dan bijna Europees bent en noem maar op. En plotseling vertrekt die man naar Anderlecht. Ik denk dat hij daar niet veel plezier aan gehad heeft. Dat gaat misschien nu wel beter worden. Maar ik had van in het begin door. Die Koeken, die was vroeger een sponsor van een wielerteam die in de Tour de France hoge ogen gooide. En hij zat daar tussen de sterren van de toppers van een sport. En plotseling zat hij in KV Oostende. En je kunt het eigenlijk gewoon vergelijken met die Tepper. Die Tepper die heel zijn leven misschien gedroomd heeft om een NFL-team te ownen, die moet eigenlijk beseffen dat zo'n team, als het goed moet draaien, dan moet er een driehoek zijn tussen de owner, de general manager en de headcoach. Soms is de general manager ook de headcoach, zoals Belichick, maar we zien nu wel hoe dat nu aan het draaien is. En dan moet iedereen in zijn eigen vak moet die doen wat hij het beste in is. En het enige wat Tepper moet doen, is geld geven.
Ja, eigenlijk dat moet hij zich niet moeien inderdaad, hè, met sportieve zaken. In theorie.
Die headcoach moet wat die general manager komt aanbrengen en hopelijk in overleg moet hij dan ontwikkelen en een goed team van maken. En ze moeten een visie hebben, ze moeten lange termijn bezig zijn. En dat is heel moeilijk als je alles dat in de wereld bestaat kan kopen, maar dit niet. Dat is heel moeilijk. Ja. En dan kan die mens dat geduld niet opbrengen. Dus ja. En dan nog de verhalen dat blijkbaar Reich Bryce Young niet wilde. Tja.
Ja. Ja, dat dacht ik destijds ook, hè, dat Frank Reich CJ Stroud wilde. Ik heb het toen zelfs nog op die pro day van CJ Stroud in Frank Reich zijn ogen gezien van oké, dit is de quarterback die ik graag heb. En nu David Tepper heeft ook nog een persconferentie gegeven achteraf, waar hij de zaken eigenlijk alleen maar erger maakt. Zaken die niet goed zijn voor Bryce Young, onder andere, denk ik. Goed, ja. Panthers mogen op zoek naar een nieuwe headcoach.
Ja, wat je ook nog hebt is... Je zit eigenlijk met een hele lastige situatie in die zin dat... Ik weet niet of jij vorig jaar Bryce Young of in de vorige seizoenen veel hebt zien spelen. Jij keek meer naar college dan ik zelf.
Redelijk veel.
En vond jij dat een first round quarterback, en vond je dat die eerste moest gedraft worden?
Zeker tweede. Ik heb Arafin, hij was een van de beste spelers toekomst eigenlijk in college voetbal, de afgelopen 2 jaar zelfs al. En die deed soms dingen met een Alabama-team dat jaar eigenlijk minder was, en trok die naar hogere regionen, want vorig jaar had hij eigenlijk niet de geweldige wide receivers die er andere jaren uit Alabama elk jaar komen. En toch wist hij dat team eigenlijk heel ver te krijgen. Nu, het ging altijd over zijn size, wat een nadeel zou zijn. Ik weet niet of het daar dit jaar in de NFL per se aan ligt, dat hij kleiner is. Nu, ik gaf hem heel de tijd ook de nummer 2 achter CJ Stroud. En uiteindelijk ben ik een beetje door groepsdruk, zal ik het maar noemen, ik weet het niet. Ook Bryce Young nummer 1, maar iedereen dacht dat Bryce Young nummer 1 was. Omwille van zijn hoog voetbal IQ en omwille van het feit dat er toch wel wantrouwen was ten opzichte van CJ Stroud, die heel onzeker overkwam tijdens de draft onder andere. Lawrence heeft dat in mijn eigen ogen kunnen zien, terwijl dat Bryce Young heel ontspannen was. En enfin, dat zijn dingen die allemaal helpen normaal gezien als quarterback. Maar op het veld was Bryce Young zeker zo goed als CJ en voor heel velen dus ook beter.
Ja, dus ja, wat ik daar probeer ook een beetje uit te halen, is zo van, er zijn twee dingen dat ik tamelijk belangrijk vind. Ik heb altijd een klein beetje schrik van quarterbacks die bij teams spelen, die eigenlijk ieder jaar alles winnen, tenzij ja, helemaal op het einde. Hey? Mm-hmm. Dus dan ben je bijna zeker, ja, dat ze along the way tegen 7 of 8 teams gespeeld hebben, ja, die gewoon die sacken die kerel niet, die zetten hem niet onder druk, dus dat heb je dan. Daarnaast, over die size dingen, als je dan kijkt naar een speler zoals Drew Brees in de tijd, of Russell Wilson, die ook niet zo groot zijn, als je dan kijkt, dan probeer ik uit te volgen in die gasten in de college carrière, wat was dat? Hebben zij daar moeilijke wedstrijden gehad? Hebben zij daar tegen bepaalde teams in de fourth quarter een comeback kunnen maken? Hebben ze, of een Eli Manning bijvoorbeeld, die 4 jaar college heeft gespeeld in Mississippi State en heel consequent 65% passes gooien, noem maar iets. Dus ja, er moet iets zijn, of als die quarterbacks te klein zijn voor de NFL, dan moet je kunnen uitvogelen, ja, zijn dat transcendente spelers in een team die niet de beste was in de dingen, en anders, ja, gaan die, en daar, ja, je kunt nu toch niet zeggen dat ze nu al Bryce Young moeten opgeven, als je ziet dat ook...
Nee, zeker niet.
Volledig crap is, hè.
Het is dat ook, hè, de surrounding cast van Bryce Young. Als we moeten vergelijken met CJ Stroud, is een pak minder. En dat was ook op coaching. Uiteindelijk nieuwe coach van de Texans, DeMeco Ryans, is ook duidelijk uit het goede hout gesneden. En een heel groot verschil. CJ Stroud heeft wel een heel goede O-line, Bryce Young niet. Daar begint het al bij quarterbacks. Dat zal jij als ex-quarterback zo goed weten als iemand anders.
Ja. Maar nu wordt er over alle soorten kandidaten gepraat. Hey, Harbaugh wordt genoemd en dan Bienemy misschien en dit en dat. Mijn vraag is, ikzelf, volgens mijn persoonlijkheid, ik zou moeten in het rijtje staan van kandidaten. Ik weet zelfs niet als ik daar wil gaan coachen.
Nee, omwille van die owner. Nu, ja. Ja, jij misschien niet het beste krijgen.
Die heeft diepe zakken, maar ook de knee-jerk reaction. Dus.
Ja, ik kan veel bieden, want ik denk dat Frank Reich er nu natuurlijk zeker niet slechter van geworden is, maar hij heeft wel een degoe van de NFL gekregen, want hij heeft blijkbaar gezegd dat hij niet meer in de NFL wil terugkeren. Want ja, op vrij korte tijd natuurlijk heeft hij 3 teams gehad. De Colts zeker. Ik ben het andere eigenlijk kwijt buiten de Panthers, maar hoe goed.
Maar als ik ontslaan word bij de AFCB-redactie en ik krijg 25 miljoen dollar, ja, dan ga ik ook een tijdje niet meer komen.
Ja, we gaan dat niet doen en we hebben zeker geen 25 miljoen dollar. Ander nieuws is meestal wat blessuregericht. Ik ga 2 keer een soort Achilles berichtje brengen. Jalen Phillips van de Miami Dolphins, Frans. Qua scary injuries die vol in beeld zijn, kon dat weer tellen. Non-contact injury. Je zag gewoon iets in dat been springen. Is hij een belangrijke pion bij de Dolphins?
Ja, toch wel. Ik denk dat dat zo'n beetje een speler is. Het is niet die speler die, zoals een Garrett of een TJ Watt, maar die gewoon heel veel dingen opvangt. En als je dan ziet hoe moeilijk de Bills het bijvoorbeeld hebben, zonder bepaalde spelers op defense, zeg ik niet dat de Dolphins het morgen zullen moeilijk hebben, alleen omdat hij weg is, maar het zal een stuk minder zijn. Hè?
Ja, inderdaad. Het was dus redelijk scary. En als je scary injuries wil zien, moet je ook even het fourth quarter van Ohio State, Michigan, de topper in college bekijken. Daar zie je iemand die door gewoon druk op zijn been te zetten, zijn scheenbeen en ik weet niet wat dat andere been is nu dat daar beneden zit, maar alle twee los over. Door gewoon vol het gewicht erop te... Tibia en fibula noemen ze het in het Engels, ja. Maar wat het juist in het Nederlands is, ben ik even kwijt. In Achilles, nieuwtje nummer 2. Ik heb daarnet beelden gezien van Aaron Rodgers die terug op een voetbalveld staat. En de Jets hebben een window, 21 dagen, opengezet om Aaron Rodgers te laten terugkeren. Die had op speeldag 1 een afgescheurde Achilles. Ik ben geen dokter, Frans, maar ik vind dat straffe kost, eigenlijk.
Maar er wordt nogal beweerd dat het niet zo afgescheurd zijn, of dat... Ja,
bedoel... Iets minder erg, ja.
Ja. Ik denk dat je er ook gradaties in hebt.
Ja, moet zijn. Ik ben totaal geen specialist, maar het feit dat hij na 3 maanden nog niet al terug op een veld staat... Ik weet helemaal niet of de Jets nog effectief veel ambitie hebben dit jaar. We hebben er ergens het playoff percentage. De Jets hebben 0,9% kans nog om de playoffs te halen. Dus dat zal het niet voor Aaron Rodgers zijn. Maar goed, hij kan beter nog dit jaar dan wat reps krijgen. Ik ben eens benieuwd waar we hem effectief gaan zien spelen. Het zou mooi zijn, maar ik vind het ook een beetje scary eigenlijk, om dat zo te zien. Dan nog 1 nieuwtje voor we naar de wedstrijden gaan die we deze week gaan bespreken. Dus vanavond, woensdag, dus het is te laat om mensen nog naar daar te jagen, maar is het de officiële opening van Sportbar O'Leary's in Hasselt. Net als in Gent zal je daar met tientallen tv-schermen, zal het waarschijnlijk wel zijn, sport kunnen gaan bekijken. Dus een nieuwe vaste plek ergens in Limburg. Als je van Vlaams-Brabant bent, is het ook allemaal niet zo heel ver om NFL te gaan zien op een zondagavond. Onze redacteur Rijn is op dit moment naar daar om eens te gaan kijken hoe het eruit ziet. En hij had al goed nieuws. Hij vond het er zeker aantrekkelijk. We moeten eens naar daar trekken. We gaan zeker ook nog eens iets organiseren in de O'Leary's. Is het niet voor de Super Bowl, is het voor iets anders. Want sinds dit weekend kan ik nog eens zeggen, sportsbars voor NFL te zien is toch wel the place to be, naast je eigen zetel. Goed, dan gaan we over naar de wedstrijden van dit weekend. Week 12 was het zeker dat erop zat. Ik ben een beetje verwaard, omdat ik ook met college, die zit in een week apart. Ja. Het was volgens mij een zeer uitgespreide week met 3 wedstrijden. Thanksgiving, eentje zelfs op Black Friday met Dolphins Jets. En dan de rest buiten Monday Night Football kwam op zondag. En een van die wedstrijden op zondag, dat was dan een van de late wedstrijden. Dat was rond 10 uur hier in België. Voor ons in Amerika was het al een lekkere vroege 4 uur. Was Eagles-Bills. En Frans, als ik zeg, mag jij mocht die presenteren op 11 Sports The Zone. Of The Zone 11 Sports, sorry. Ja. En ik moet zeggen, je bent dit jaar al een beetje met je gat in de boter gevallen. Als het wedstrijden is om te presenteren. Want ik heb al andere jaren geweten dat jij serieus wat bladvulling nodig hebt. Maar dat was hier niet het geval.
Ja, dat heb ik dan wel geleerd van Jurgen. Een goede voorbereiding is altijd interessant. Als je zelf al door hebt dat je een volledige tweede helft aan elkaar gaat moeten praten met fedivers en weetjes en niet met wat er op het plein gebeurt. Ja. Maar je weet het nooit op voorhand. En eigenlijk is het wel interessant, want toen ik die wedstrijd aan het becommentariëren was, had ik eigenlijk tijdens de wedstrijd niet door hoe goed deze wedstrijd wel was, omdat de Eagles in het begin niet goed speelden.
Nee, helemaal niet. Dramatisch slecht zelfs.
Ja. Niet het gevoel van, oei, niet het gevoel, dat is hier nu... In feite had je zelfs het andere gevoel, wat tijdens de week al werd gezegd, wel, de Eagles hebben een 2-game lead on anyone. Hey, het doet er niet toe, het is beter dat ze nu eens verliezen dan. En al zulke dingen hoor je dan. En ik moet er ook wel bij zeggen dat Josh Allen een van de beste wedstrijden van dit seizoen heeft gespeeld. Niet voor hem, maar van alle quarterbacks. Ja. Dus je zag eigenlijk wel dat dit natuurlijk eigenlijk had moeten een winstwedstrijd zijn voor hen. Nu, in het begin zag je ook wel iets. Je zag heel veel yards bij de Bills en heel weinig bij de Eagles. En het liep daar maar niet en fumbles en onderscheppingen. Maar er zijn dan 2 dingen die dan aan de kant van de Bills gebeuren. En dat is heel veel penalties hadden zij.
Ja, daar is heel veel rond te doen geweest. Maar,
En ook 2 missed field goals. die veel dichter waren dan de field goal die dan op het einde de overtime eigenlijk heeft ingeluid. Dus ja, dat idee van Any Given Sunday, life like football. Football like life is a game of inches. En dit was het dan ook. En ik heb het ook tijdens de uitzending gezegd. Als deze twee teams in de Super Bowl zouden komen, zou je een goede Super Bowl hebben. En dan is het heel raar om dat te zeggen over een 10-1 team tegen een 6-6.
Dat is bizar, hè?
Want eigenlijk, tactisch gewijs, heel slim van de Bills om zone te spelen, om het dus op die manier op te lossen. Maar aan de andere kant begin je dan wel te merken, hoe langer die wedstrijd duurt, hoe meer dan plotseling naar boven komt dat die 3-4 spelers op defense, die dan vervangen zijn door next man up, dat die next man up op het einde van de rit het niet trekken.
Nee.
En dan toch niet Jalen Hurts kunnen tegenhouden. En Hurts, die begint langzaam zo'n beetje de Mahomes of Tom Brady type te worden, die laat de wedstrijd maar zijn wat het is. Als het binnen zoveel scores is, geef mij de bal. Ik kom er wel uit.
Ja.
En dit is wat er gebeurde in die wedstrijd.
Ja, ik vond het ook. Allee, wij zaten dus met Alexis zijn de Eagles-fan in te kijken in Atlanta. En ik denk dat ze wel alles misging in de eerste helft voor die Eagles. Buiten dan die missed field goals. Of één was er blokt, denk ik. Het was een Jalen Carter natuurlijk, de super rookie. Ja. Die zijn hand er nog voor stak, letterlijk. Maar niet vergeten, de Eagles hun eerste drive. Want als je de 10 yards bekeek, hadden ze quasi niets. Was bijna allemaal op penalties. Alle first downs van hun scoring drive waren allemaal penalties. En dan hadden ze nog juist één touch-push nodig op het einde om te scoren. Ja. En dat was het. De eerste helft voor de Eagles. Moesten de Bills die field goals gemaakt hadden en een klein beetje meer efficiënter geweest, had die wedstrijd over moeten zijn. Wat is kampioen geluk? Of ik weet het niet.
Ja, vooral ook voor Josh Allen. Hoe sneu is dat nu voor hem?
Ja.
Dat hij in de tijd niet in de Super Bowl is kunnen komen, omdat hij de kans niet kreeg om de bal te krijgen. En ze hebben nu de regel veranderd, onder andere om hem te helpen, om dit te vermijden. En dan scoren zij een field goal in overtime, maar zijn ze niet gewonnen. Dus
ja.
Dat is natuurlijk een pijnlijke situatie. Het is wel goed voor de sport dat het veranderd is. Nu, wat je ook hebt is, met die penalties tijdens de wedstrijd, ik had eigenlijk niet de indruk dat de scheidsrechters het niet goed deden. Maar ik weet wel, en ik eigenlijk, als ik zelf een wedstrijd doe, probeer ik me er buiten te houden om kritiek te geven op die scheidsrechters, omdat ik weet, het vlakt elkaar wel uit. Je hebt een keer een goede beslissing en een keer een slechte beslissing. Maar wat je natuurlijk wel hebt is dat ze daar met 7-8 op het veld staan, dat er dan nog met camera's, dat whatever, en dat ze nu iedere keer ook die ex-referees in hun uitzendingen hebben, dat ze dan van op 16 verschillende plaatsen die herhaling tonen, en dat die man dan letterlijk de regel interpreteert, zegt wat hij ziet, en zegt dat ze 100% verkeerd zijn. Ja, dat is koren op de molen voor fans natuurlijk. Ik bedoel, ik zeg niet dat ze dat aspect moeten wegnemen. Het educeert ook de mensen meer van wat nu wel en niet goed is. Maar dan vraagt men zich dan af, kan iemand dan niet op een knop daar duwen? Die zit ook naar dat scherm te kijken en zeggen, wrong.
Ja, zou moeten lukken. Maar nu, ik had zeker tijdens de wedstrijd niet de indruk dat de Bills gefleeced werden door het aantal penalties. Ik denk dat er iets van controverse was op een... was dat een soort... Ja, Josh Allen werd daar letterlijk zijn truitje van zijn lijf gerukt. Wat mag, zolang als je niet maar aan
het raar, de het raar was... Ja, ik zie dus die herhaling. En in die herhaling, je ziet hem die bal wel onderhands bijna tegen de grond weggooien.
Ja.
Maar ze blijven dat tonen, maar ze blijven dat in een vacuüm tonen. Dus die twee spelers. En ik probeer uit te vogelen, want ik zie dat die speler hem aan de collar trekt, maar aan de voorkant.
Ja, wat mag.
Als hij dat gedaan heeft, dan neemt hij de achterkant en trekt hij hem. En ik probeer te kijken, er is dus een vlag, ik weet dat er een vlag is, en ik probeer uit te leggen, ja, die mensen, dit zou kunnen een horse collar zijn. En dan zeggen ze intentional grounding. En dan zeg je tegen jezelf, ja, maar ja, wacht. je hebt een wrong, want je hebt de horse collar niet gecalled. Maar je had dan in plaats van two wrongs don't make a right. Ja, misschien moet je dan niet de intentional grounding callen ook.
Want ja, die was een klein beetje inderdaad interpreteerbaar, ja. Die intentional grounding. Ja, ja, ja. Nu, daar op het einde van die Eagles drive, want we vergeten natuurlijk, Elliot zijn, je mag dat een legendarische field goal noemen, 59 ja. yards in een downpour.
Dat was ja. heat in de regen, niet? Van begin tot einde.
Ja, dus dat maakte die wedstrijd mee episch, dat weer. 59 yards in dat weer is echt een prestatie. En het was 59 yards, onder andere omdat je Jason Kelce twee keer, wat was het, een wenkbrauw bewoog. En zo een false start veroorzaakte. Ik zag het twee keer niet, maar...
Toch wel. Vanaf dat hij ook maar... Je mag niet... Ja, je mag niet de snap initiaten en dan niet doorgaan. Het moet één vloeiende beweging zijn. Ja. Vanaf dat die center ook maar iets van een beweging maakt, heeft hij vlaggen.
Ja. Ik wil maar zeggen, volgens mij, zeker één van die twee hadden wij veel refs wel gepasseerd. Denk ik.
Die ene was wel heel... Daar moest je echt wel met een microscoop op zitten kijken, dat is juist.
Ja, fijn. Dus stel dat de Eagles op die manier 5 yards achteruit en Elliot komt een paar yards tekort, dan hoor je waarschijnlijk de Eagles-fans weer over die false starts. Dus ik denk dat dat ongeveer wel allemaal juist was.
Maar de Bills moeten zich natuurlijk... Ja, they have to kick their own ass. In de zin van, één van die twee field goals maken, zorgt ervoor dat ze op het einde geen field goal moeten hebben, de Eagles, maar dat ze moeten scoren. En dat, denk ik, ging veel moeilijker zijn op dat moment. En het andere is, op een bepaald moment gooit Allen eigenlijk perfect over de laatste verdediger naar Gabe Davis.
Ja.
En die zijn hoofd draait als een tol. En dan, dit zijn dingen, daar oefenden ze op.
Daar ben ik dus benieuwd voor, Frans. Denk jij dat zat Gabe Davis in de verkeerde area code en moest hij meer naar het midden geweest zijn? Of had Josh Allen eerder naar de hoek moeten gooien waar Gabe Davis liep?
Nee. Dat heeft te maken met het feit dat ze het soms te moeilijk maken voor zichzelf. En wat het is, ze gaan pre-snap, gaan ze die, of in de huddle, dan gaan ze die wide receiver misschien een optie geven. Dus wide receivers kunnen soms binnen de play de keuze hebben. En dan vooraf zeggen ze sowieso, staat de safety shaded naar jou, bijvoorbeeld, moet je, als je er voorbij bent, moet je de buitenkant nemen. Staat die dan niet, moet je de binnenkant nemen. En daarom, je weet het nu niet, eigenlijk. Ik vind het interessant.
Dat was wel interessant, inderdaad. Want je zag dan achteraf Gabe Davis nog met Stefon Diggs discussiëren, en waarschijnlijk ging het dan daarover.
Ja, en wat het is je zou het wel graag na hun carrière dan eens willen weten. Ik bedoel, het is niet dat het levensbelangrijk is, maar je zou graag willen weten. Nee, de afspraak was, bij dit moet je dat doen, en Gabe Davis was fout. Dus Allen kan je gewoon zeggen, die heeft het niet verloren. Of omgekeerd, Allen heeft het niet gezien. Maar ik vind het eigenlijk al interessant dat het naar Gabe Davis was. Want wat ik de laatste weken soms bij teams zie, de belangrijkste play, het moment van de... Het moet nu gebeuren. En dan, ik denk dat ook in deze wedstrijd was dat er een fourth string receiver van de Bills iets niet goed deed.
Ja.
En dan denk ik, wacht. Dit is hier de wedstrijd. Je hebt je 1, je 2, je 3, je 4, je 5 en je 6. En nummer 5 is degene die nu... Ja, en dan kun je zeggen als quarterback, ik heb door mijn reads gegaan en hij was de meeste open. Hij is voor een reden de vijfde wide receiver. En dat zie je dan. Nee, die vangt die bal dan niet, of die is er niet.
Nu, dan is het wel goed voor Eagles-fans om te weten dat degene die daar in het vierde kwart nog de beslissende touchdown vangt, Olamide Zaccheaus, 1 target, 1 catch, 29 yards en een touchdown.
Ja.
Dan kan je dus wel op je fifth string wide receiver. En dat lukt dus bij de Eagles dan weer wel. En bij de Bills liep het dan weer mis. En Josh Allen, inderdaad, die tijd van de wedstrijd, gooit 1 interception, maar wel op een heel slecht moment en op een hele slechte plaats. En die kosten dan ook nog eens 7 punten, volgens mij, in de weeromstuit.
Ik heb ook de analyse gezien van die laatste play door Dan Orlovsky op CBS, denk ik.
Of de run van Hurts dan? Of,
ja, maar dat, als je, ach, daar, dat is een droom van een play, want je ziet gewoon dat alles er is opgesteld om de indruk te geven dat het naar rechts gaat. Die Kelsey doet een perfecte blok.
Oh ja.
Jalen Hurts leest het op het juiste moment. Alles hing perfect. Ja, ik bedoel, dat is het dan ook. Hè. En ik, ja, ik zo... Ik kan me niet van de indruk uit doen, ontdoen dat mensen zeggen, ja, de Eagles, ze winnen eigenlijk toch niet overtuigend en dit en dat. En, maar qua details, qua de belangrijke dingen, of de dingen die je normaal goed moet doen, gewoon goed doen, daar kun je hem bijna niet op pakken. En ja, dat zijn ook meestal de teams die winnen. Hè.
Ja, ja, oké. Okay. Goed, we gaan Eagles Bills gerust laten. Maar we zijn er toch wel langer blijven bij stilstaan, want je krijgt gewoon dit soort wedstrijden niet elke week te zien. Nee. En ik heb ze nu eens in zijn geheel bekeken, omdat ja, daar zat je dan in de bar en in plaats van red zone alles op één scherm, was elke wedstrijd daar op elk scherm en kon je gerust heel de wedstrijd volgen eigenlijk. En dan zie je toch soms inderdaad wat dingen die je anders met red zone gemist hebt, waar trouwens het brandalarm op dat moment aan het afgaan was.
Ja.
Dus je moest wel overschakelen naar de zone. We gaan twee andere wedstrijden wat korter bespreken. Allebei omwille van ja, een beetje wat andere redenen. Packers-Lions 29-22 van donderdag op Thanksgiving. En dan begint mij op te vallen, zijn de Packers nu iets of wat terug? Want ik had ze als zijnde Packers-fan al afgeschreven. Maar kijk, daar staan de Packers plots op 5-6, wat nog steeds geen winning record is. En winnen ze op verplaatsing, op Thanksgiving, van de Dolphins, die 8-2 waren. En Jordan Love speelt een heel goede wedstrijd met 3 touchdowns. En doet dat nu al een paar weken op rij goed. Zijn de Packers terug, Frans? Of moeten
om
we daar...
te beginnen hebben de Lions me weer geld gekost. In de betting tips. Want ik had 4 of 5 teams die favoriet waren op een handicap van... plus 3,5 gezet. Ze mochten dus met een field goal verliezen. Ja. En de eerste die moet beginnen. Allemaal heb ik ze gehaald, buiten dit. Ja,
maar al direct donderdag was het naar de maan.
Ja, ik denk dat je zo moet zien als teams met hun starting quarterback spelen, en dat zijn er tegenwoordig niet zoveel meer.
Ja, nee, klopt.
Dan, en als het dan daar met dat team goed, heel goed gaat, zoals met de Lions, of heel slecht of slechter gaat... toch is het iedere week een nieuwe opdracht met nieuwe challenges en hele andere matchups. Dus daar verkijken wij ons soms eens op als een team. Als je zegt, dat leek nergens op. Die quarterback zal dan toch niet de quarterback van de future zijn, want eigenlijk kunnen de Packers doen wat de Steelers doen met hun coach. Namelijk, de Packers kunnen misschien vanaf midjaar 90 tot met de jaar 30 straks ook maar met 3 quarterbacks spelen. Hey, Favre,
ja, klopt. Ja.
Rodgers en nu Love, dat was wat men dacht de eerste weken. Maar ik denk dat mensen soms vergeten dat gewoon iedere week weer een opdracht is. En iedere week weer gewoon de zwaktes van de anderen bekijken, jouw sterktes, dat tegen dat zetten. En dan vind ik eigenlijk dat we vorige week al een beetje een inkijk kregen in dat de Lions toch misschien niet... zo, of niet onverslaanbaar waren. Want de Lions hebben dus de week ervoor heel veel 4 downs moeten omzetten. En dan bleek Campbell een genius te zijn. Ja? En, maar daar hebben ze eigenlijk, zoals men aan de kust zegt, het had afgenepen. Dat scheelde niet veel. En dan kom je weg van zo'n wedstrijd en dan moet je eigenlijk zelf denken, oh shit, misschien zijn we dan toch niet zo. En ook natuurlijk, laten we zeggen... dat wel speciaal is dat Goff in de laatste 2 weken echt wel dingen doet waarvan hij denkt, wow, weet je, een beetje Carson Wentz-achtig. Terwijl je ziet bij de Packers, ze gaan door de process. Mensen vergeten volledig. Stel, ze zijn Rodgers verloren. Stel, ze zijn een paar spelers kwijt aan blessures of niet goed gedraft of niet goed free agent. Dat is wel een team met een headcoach die, wat was het, 13-3, 13-3, 13-4. Ja, op een of andere manier, al die wedstrijden die ze daar gewonnen hebben, en natuurlijk wel met de Rodgers en zo, maar die hebben een proces. Die weten hoe ze een wedstrijd moeten aanpakken, hoe ze zich moeten voorbereiden. Die Love is een understudy geweest van Rodgers. Dus dat idee van, ja, die verliest tegen die, dus die wint tegen die, dus die zal wel, dat mag je zomaar niet zeggen.
Nee.
En ja, Goff was eigenlijk ook helemaal niet goed. Hè. Ja.
Nee, dat is het verschil geweest. Hè. De Packers hadden geen enkele turnover en de Lions drie, alle drie. Ja. Op een interception van Jared Goff. Of nee, een turnover in ieder geval. En dan ook nog, ja, Frans, misschien jouw stokpaardje ervoor gaan op fourth down. De Lions doen het, wat was het, 4 keer? 5 keer? Mm-hmm. In ieder geval redelijk vaak, 5 keer. En ze halen er maar eentje van binnen. En ze doen dan ook nog eens een fake punt van op hun eigen 23-yard-lijn.
Ja.
Ik denk niet dat zaken zijn die in jouw playbook zullen voorkomen. Of toch maar
heel zo. Het heeft ook te maken met het feit dat ik gewoon een oude mens ben. Dat zal een rol spelen. Maar voor mij is het wel zo. Vanaf 1984 tot, en ik mag wel zeggen, ergens begin jaren 2003, 2004 of 2010, field goal kickers die een field goal maakten van 45 yards, dat was halleluja.
Ah ja.
Weet je, als je 45 yarder maakte, dan was je gewoon een top kicker. En meer dan 45, dan ging ze al eens beginnen twijfelen. Gaan we niet punten? Dat heb ik gewoon 30 jaar gezien. Ja. En dan plotseling komt er daar een generatie kickers die, ja, alles onder de 50 is automatic. Dus dat is al het eerste. En dan zit je natuurlijk met dat idee. En analytics, dat is correct. Het komt er gewoon op neer. Ze hebben dat in high school geprobeerd, dan in college. En dat had dan aan de NFL. Komt er op neer. Als jij zoveel kans hebt om een field goal te maken. En zoveel kans hebt om die fourth down om te zetten. Maar als die fourth down omzet, dan blijft je drive duren. En de analytics zeggen dat dat is wat je moet doen. Ja, dan kan dat allemaal best zijn, maar dat staat volledig los van het feit dat je altijd nog moet zien, zoals een pokerspeler, waar zit ik aan de tafel? Heb ik een big stack
positie.
Jouw kaarten doen er soms niet toe. Het is wat er allemaal rond je gebeurt. En dat is net hetzelfde. Als je zegt van, ga ik voor die fourth down? Wanneer in de wedstrijd? Waar op het veld? Welke plays zijn no-brainers? Noem maar op, ja. Voor de Eagles is het geen probleem. Third and one of fourth and one. De tush-push of de brotherly shove. En het is gebeurd. Maar voor anderen, het lijkt wel alsof ze in een kramp schieten. Je kunt je toch niet voorstellen dat je geen yard kan halen. Wel, blijkbaar soms wel. Dus, ja. Ik bedoel maar, ja. En ik denk ook wel dat het was. Ik denk dat Campbell wat deur had. Vorige week hebben we echt wel geluk gehad. En dat tegen eigenlijk een Bears team die eigenlijk niet zo goed is. Mm-hmm. En nu, het leek er wel op alsof die kerel hier plotseling zijn groove heeft gevonden. Die gaan hier scoren, dat gaat hier lastig worden. Ik moet die four downs omzetten. Dus ja.
Ja. Nu, in ieder geval, als we gaan kijken naar playoff kansen, want er zijn wat bozo's die percentages hebben uitgerekend op basis van simulaties. Zitten de Lions nog op 97% om de playoffs te halen? Moeten nog wel 2 keer, onder andere tegen de Vikings. Die kunnen nog wel een beetje spoiler gaan spelen. Maar de Packers hebben 51% kans om de playoffs te halen. Die zijn 5-6. Dus ik vind dat wel een strafpercentage waar Packer-fans zich aan kunnen optrekken. Alhoewel dat dus eigenlijk niet meer hoefde voor Packer-fans, maar nu dat ze toch goed bezig zijn, mag dat zeker blijven duren. Nu, volgende week moeten ze wel tegen de Chiefs, maar daarna komt er een rijtje Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears aan.
Ja, ze staan
dat het
nu
daarom
in
is dat de... die 51% krijgen. Hè?
Ja, ze staan nu in de playoff picture, staan ze on the bubble, nummer 8.
Ja.
En voor hen heb je Seahawks en Vikings. Ja.
Die
dat zijn geen certain bets, hé.
Nee. Dus dat zou zo maar kunnen, hè.
Ga maar naar Lambeau, hé. Doe het maar, hé.
Nee. Nu, kijk, ik denk ook dat het daarom is, omwille van dat iets zwakker schema, dat de Packers nog kans maken. Nu, goed, ik zou het wel zien zitten als Packers fan om Jordan Love al wat playoff-ervaring te geven. Het enige scenario dat ik niet graag heb, is dat het zo wat twijfel moet blijven. Is hij nu goed of niet? Want met een misschien à la Daniel Jones of zo, daar ben je weinig mee. Dan heb ik liever dat hij sukt, eigenlijk. Maar hij mag
ik denk
gewoon
dat
goed.
Hij zo'n beetje het Alex Smith-type ook zo is. Alex Smith, die lang bij de 49ers speelde.
Ja.
En dat was een degelijke quarterback, maar dan niet de franchise. En dan deed die jongen het goed bij de Chiefs ook, maar niet de franchise. Ja. En dan kwam Mahomes en dan was het voorbij.
Oké. Right, goed. Dan gaan we het nog over één wedstrijd hebben. Er waren er vele, maar deze pakken we er nog even bij. Niet omwille van dat ze goed was. Maar misschien toch. Het was een soort... het was een slechte wedstrijd, dat ook nog. Maar de Giants klopten de Patriots met 10-7. En de Giants doen dat met quarterback Danny DeVito. Of wanneer? Tommy DeVito. Doe ik het zelf?
Ik heb het zoveel keer gezegd dat hij de zoon is van Danny DeVito, dat je nu ook weet te zeggen.
Dan komt het daar, man. Nu ze winnen voor de tweede week op rij, na vorige week de Commanders geklopt hebben, kloppen ze dus nu de Patriots. Zij het met 10-7. De Patriots, by the way, die voor de tweede keer op rij een wedstrijd verliezen, terwijl dat ze zelf minder dan 10 punten tegenkrijgen. Iets wat blijkbaar ongeëvenaard was in de NFL. En er was weer quarterback-controverse van je welste. Dus ik weet niet of je die wedstrijd gezien hebt in voorbereiding naar jouw wedstrijd van Eagles en Bills, want die was in het early window dit, maar mooi.
Ja, ik was al in de studio's en ik was aan het kijken. En het enige nadeel dat je hebt is, als het zo'n soort wedstrijd in de red zone is, dan gaan ze niet veel naar die wedstrijd.
Nee, want
dan moet je al achteraf weer naar de samenvatting kijken, of de 40 minute, om dat te zien. En als je dan hoort welke draak van een wedstrijd het was, ja, als je daar dan 40 minuten wil aan verspillen, dan ben je eigenlijk wel een beetje een masochist, denk ik.
Nu, ja, er zijn 15-minute recaps. Die,
dat ook, ja. Ik denk dat er hier wel iets is waar mensen rekening moeten mee houden. Die Patriots met een ondermaats team verliezen 10-6 tegen een, ja, ook een slecht Giants team met een second, third string quarterback. Maar ik denk dat mensen de Patriots helemaal anders zien dan wat ze ooit geweest zijn. Als je kijkt tussen wanneer Brady daar dan begonnen is en wanneer Brady daar vertrokken is, die Patriots hebben ook heel veel wedstrijden met one score game gewonnen. Al die Super Bowls was ofwel net erover of net eronder. En dat is ook hoe Belichick coachte en hoe hij dat deed. En hij kan altijd bogen op, mijn defense zal er wel staan. En dan, natuurlijk, moet ik op offense wel wat dingen doen. En dan heb ik geluk dat ik zo'n quarterback zoals Brady heb. Maar nu, en wat er zo speciaal is aan die Mac Jones, die jongen hebben ze vorig jaar, dat eerste jaar was voor hem niet zo slecht. Integendeel, er was zelfs sprake van Rookie of the Year, en dan daarna krijgt hij dan een defensive coordinator die zijn offensive coordinator is. Nu krijgt hij Bill O'Brien, wat eigenlijk zou moeten goed werken, in principe, zijn, want die man is meer een offensive host, en die kan dat wel. Maar het lijkt wel alsof die jongen achteruit gaat. En dat gaat er bij mij niet in. Als je meer wedstrijden hebt, meer reps hebt, meer defenses zit, dan zou je op een bepaald moment, zelfs als je offensive line crap is, je hebt niet veel geen hulp, ja, dan zou je toch na een tijdje wel moeten weten, hoe red ik mij uit die situatie? Al is het maar, weet je, 30 keer een slant gooien, of een out pattern. Ik bedoel, iets. Want nu weet je het niet, is dat slechte play calling? Bereiden ze zich niet goed voor? Bereidt hij zich niet goed voor? Wat het ook zei, het product op het veld was gewoon bar slecht.
Ja, het gaat van kwaad naar erger. En Patriots fans hebben die kleine heropleving gekregen door de Bills te kloppen. Maar sindsdien en ook daarvoor al, ja, ze hadden al verloren van Cowboys, Saints, Raiders, dan heropleving even tegen de Bills, maar dan verloren van Dolphins, Commanders, Colts, nu Giants. En dan komt eigenlijk de meat of hun schedule er nog aan met Chargers, Steelers, Chiefs, Broncos, Bills. Allemaal teams die 500 of beter zijn. En op het einde nog de Jets. Maar ik denk dat dan het kalf al lang versopen zal zijn. Kan het een heel pijnlijk seizoenseinde worden voor de Patriots en hun fans?
Ja, vooral dat er nu alleen nog maar gesproken wordt over Waar gaat Bill naartoe? Gaan ze hem treden? Gaat hij naar de Giants, waar hij natuurlijk ook begonnen is? Gaat hij naar de Chargers, wordt ook gezegd. Ja. Dus het gaat al lang niet meer over dit seizoen redden, het perspectief naar voren uit. En uiteindelijk, als je een Patriots-fan bent, geweest bent, of je bent of de bandwagon gesprongen, of whatever. Maar voor Patriots-fans is het zo, wat de Patriots gedaan hebben in de nillies en in de 2010s, dat is bijna niet te bevatten. Wat zij hebben gedaan, kon je alleen maar doen voor free agency. Dat was de 60s Packers, de 70s Steelers, de 80s 49ers, de 90s Cowboys, en dan een stukje de Broncos. Ik bedoel, dan kon je nog een dynasty hebben, omdat er die free agency was er niet, of veel minder. Je kon een team heel lang bij elkaar houden. Dus wat die Patriots gedaan hebben, en wat fans van Patriots moeten beseffen, dat dat eigenlijk heel atypisch was wat zij hebben gedaan. En nu heb je weer een beetje een down period, maar misschien worden de Patriots voor de volgende 20 jaar zoals ieder ander team, die om de 3 jaar, 4 jaar in de playoffs zitten en om de 7 jaar misschien een keer aan de Super Bowl sniffen. Wel, welcome to our world, zou ik dan zeggen.
Oké, goed. Heel duidelijk. Dat waren 3 wedstrijden die wij gingen bespreken. Nog een paar winners en losers willen erbij halen. En ja, we toch even over de refs willen hebben. De Chargers spelen en verloren alweer. Deze keer op een iets pijnlijke, enfin weer al op een vrij pijnlijke manier. 2010 tegen de Ravens. Die wedstrijd was ik zondagavond aan het zien daar in Atlanta, want het was de Sunday night game. Maar door die shotjes ben ik toch iets wat vroeger naar bed moeten gaan. Dus ik heb de tweede helft niet meer gezien, maar wat ik zeker nog wel gezien heb, was dat Justin Herbert daar een trek van je welste krijgt. Na 5 minuten, terwijl hij met zijn 2 voeten al in de white paint staat, en er komt geen vlag. En dat bepaalt wel degelijk een hoop van die wedstrijd, want de Chargers krijgen daardoor geen first and goal, maar worden teruggeslagen en moeten uiteindelijk een field goal trappen en komen eigenlijk nooit echt in de wedstrijd. Justin Herbert is toch de grootste pechvogel van de NFL, Frans.
Dat zijn die 2 zaken die gebeurd zijn. Hè? Ten eerste, de Ravens speelden niet de pannen van het dak, dus het was een dag waarop ze eigenlijk te pakken waren. Mm-hmm. En het andere is, wat je nu zegt over wat er daar gebeurde, we hebben er net al iets over gezegd, het heeft misschien meer te maken, niet zozeer dat er bad calls zijn, maar over de inconsistentie.
Ja.
Je ziet soms iemand naar een quarterback lopen, die met 1 hand nog eens duwt en die quarterback valt achteruit. En het is roughing the passer. Ja. En nu niet. Ja,
het was geen klein duwtje.
Je wil weten waar je toe bent. Hè? Nee, inderdaad.
En het was blijkbaar een first-year crew. Dus ik zei, denk ik. En oké, je kan zeggen, het is een bang-bang play, want het was achteraf de uitleg. Maar iedereen met wie ik daarmee die voetbalwedstrijd aan het bezien was, zei direct hetzelfde van, waar blijft die vlag? En die was toch heel duidelijk buiten. In real time zagen we dat al. Dat is een... De Chargers trouwens, even kijken wat die hun winkansen nog zijn om de playoffs te halen, maar ik dacht dat het niet veel was. 6,3% krijgen ze nog, dat is toch wel eigenlijk erg. Een andere winnaar...
So you're saying there is a chance.
There is a chance. Er zijn veel teams die nog kunnen denken. Er waren trouwens, ik ga dan toch even zeggen, een paar teams die 0% hadden, dat waren de Patriots, dat waren de Panthers en de Cardinals. Al de rest heeft nog iets of wat van kans. Theoretisch gezien. Maar 0,4% bijvoorbeeld zoals de Commanders, of 0,9% zoals de Jets, is ook een kans. Een andere winnaar, en die wordt een beetje onderbelicht, vind ik persoonlijk, daarom dat ik hem even wil bovenhouden, is Dak Prescott. Die speelt de laatste weken en maanden eigenlijk zelfs de pannen van attack. Oké, meestal thuis. Oké, meestal tegen teams met een minder record. Maar die heeft van alle QB's op dit moment los de beste cijfers van de laatste maanden. Daar mag je eigenlijk zeker van zijn.
Wat er frustrerend is voor die jongen, is dat alles in het seizoen dat zien de Cowboys fans of mensen die Prescott graag zien spelen, dat is voorspel.
Ja.
Dat is allemaal voorspel. En hoe erg moet dat niet zijn als je quarterback bent van de Dallas Cowboys en je staat 8-3 en iedereen zegt, ja, maar ja, regular season. Maar wat ga je in de playoffs doen? Wat heb je vorig jaar gedaan? Tja, nee. Ik bedoel, voetbal is hard. Winning in voetbal is harder. En je, zoals je zegt, je moet die man his due geven. Nee? Hij speelt inderdaad goed. En mag dat niet vergeten dat twee, drie van zijn goede receiving targets, die daar spelen, daar de pannen van tak bij de Houston Texans.
Ja. Ja, klopt.
Kun je gaan denken, als dat is een ex-tight end, dat is een ex-receiver, als die nog...
Ik ben wel benieuwd, natuurlijk, als de playoffs halen, zal het niet als een division winner zijn, normaal gezien, tenzij dat de Eagles volledig nog instorten. Dus dan is het volledig on the road, normaal gezien. Hè, tenzij dat er dan... Ik denk dat ze waarschijnlijk nog wel een kans maken om in de championship game thuis te spelen, maar dan moet er al veel chaos gebeuren boven hen. Dus dat is toch wel een winnaar voor mij. En ik had er dan nog eentje. Gardner Minshew. Dat die de laatste weken eigenlijk wel... als een van de weinige backups, want dat is hij uiteindelijk wel, zijn team nog in de playoff race houdt. En dat is dan direct ook een loser. Zowat alle teams die met hun backup moeten spelen, en dat is begrijpelijk, ja, die gaan meestal gewoon af van zijn gieter. En zelfs Josh Dobbs kan het niet meer hoog houden bij de Vikings. Je kan er gif op nemen. De ploegen die eerst staan, of de eerste 10 zelfs bijna, in hun divisie of conference, dat zijn ploegen die nog hun starters hebben. Soms is het gewoon net zo eenvoudig. En dan misschien nog één winnaar.
Er zou moeten een regel zijn, Dirk.
Ja?
En de regel zou moeten zijn... Oké, we hebben vastgesteld, we hebben 10 top 10 quarterbacks, dan hebben we nog een tiental die we franchise heten, en dan een paar on the fringe. Maar dan hebben we er 6 à 8 waarvan we zeggen, die halen misschien het einde van het seizoen niet. Dan zou het moeten verplicht zijn dat die 6 à 8 teams allemaal type backup quarterbacks hebben, zoals Minshew, waarvan je zeker bent, als het verkeerd gaat, blessure, of die is het dan toch niet, dan kunnen we nog altijd genieten van het voetbal. Want met Minshew, dat is een blast from the past. See? Dat is, als mensen ooit willen weten met wie ze hem moeten vergelijken. Er was ooit een quarterback bij de Green Bay Packers. De Packers waren een crap team. En die quarterback noemde Don Majkowski, de Magic Man. En die is eigenlijk dan vervangen door Favre, door een blessure. Want dat was hacky, die kerel... Die dingen op een veld, dat je nog nooit van je leven gezien had, maar zowel goed or bad, maar je keek gewoon naar die wedstrijd. En dat soort quarterbacks, in plaats van die lifelong backup quarterbacks, die iedere keer dat ze erop komen, dink, dunk, boom, fumble. Nee, zoek dan toch iemand zoals een Minshew, waarvan je zegt, ja, en jullie zullen, met Jens en Alexie, en jezelf, die meer college kijken, in feite zou jullie moeten kunnen zeggen op het einde van het jaar, weet je, die 3 quarterbacks, dat is misschien 3e ronde, 4e ronde, neem die. Het zal sowieso leuk zijn.
Zo zijn er in ieder geval. Feit is dat Will Levis bijvoorbeeld ook wel zo iemand moeten zijn, maar ik denk niet dat die dit weekend gespeeld hebben. Ik zou nog heel kort de Falcons als loser willen aanduiden, omdat ze ons niet hebben binnengelaten in het Mercedes-Benz stadion.
Ik denk dat je fout gemaakt hebt.
Ja, zeg maar.
De fout is dat je hebt geprobeerd met 3. Ik denk 1 ging misschien lukken.
Ja, of, ja. Het is ook zo'n sneu zijn voor die andere 2. Hè. Dus alles of niks. Die college games hebben we wel alle 3 mogelijk.
Dan zouden ze degene moeten binnenlaten die 3 miljoen views heeft op Instagram.
Of gewoon de leeftijdskaart spelen. Die anderen hebben gewoon...
Ja.
Die hebben 15 jaar voorsprong op mij, dus die gaan nog meer kans hebben. Nee, goed. Frans, ik weet niet, heb jij nog winners of losers die ik niet vernoemd heb, die zeker het vermelden waard zijn?
Wel, sneaky, de Rams.
Oké. Met
5-6. 37-14 tegen de Cardinals. Plotseling weer. Daar zit weer een beetje leven in. En dat zou wel een team zijn die een rol kan spelen. Zelfs binnen de eigen divisie is met de Seahawks. En,
Ja, hebben nog hun eigen starter, dat is niet onbelangrijk. En hebben 30% kans volgens die berekeningen om nog de play-offs te halen. Seahawks 49 trouwens. Dus het kan inderdaad.
Ah, we hebben echt de kans. We hebben ooit gehad, ik denk, 7-9 team. Seahawks waren met 7-9 ooit in de play-offs. Maar we hebben nu echt de kans dat er iemand die 5-12 is, dat die op 6...
Kan alleen in de NFC trouwens, want die is toch zoals voorspeld een pak zwakker.
Ja.
Right, oké. Okay. Stafford en de Rams, dus nog sneaky winnaars. Goed, ja, ik weet niet, Frans Fantasy, onze Survivor-winner, Arthur.
Arthur was onze Survivor-winner, maar Arthur had ook de Playoff Challenge gewonnen vorig jaar.
Oh,
dus
man kent iets van voetbal.
ik denk dat we die als betting tip man moeten binnenhalen. Ja. En als ik zie in de Pick'em, Pat Janssens, Kevin de Boelpaap en de Saints Are Coming, die staan met 3 aan de leiding. Iedereen had eigenlijk allemaal tussen de 10, 11, 12, 13 juiste wedstrijden.
Ja.
Ik sta nog in de top 10, maar het zag er goed uit. En dan in onze league, in de Editors League, heeft Jan met 0,90 punten verloren van Alexander. De tight end van Jan was Mark Andrews, die had 0 punten. Is het op injured reserve? En op zijn bank had hij Higby. Higby had 19,9 punten. Dus.
Ja, Jan, line-up zetten, jongen. Ja. Daar komt het dus op neer. Onze betting tips, die kan je ook zien op afcbelgium.com. Gaan we er deze week weer proberen 3 uit te krijgen. En dan kijk ik nog heel kort, want we zitten al aan het uur, naar volgende week. Naar de wedstrijden. En dan zie ik er onder andere Seahawks Cowboys op Thursday Night Football, wat wel een interessante affiche is. Verder is het wel, moet ik zeggen, wat zoeken naar een interessante affiche, maar dan kom je natuurlijk op Sunday Night bij 49ers Eagles uit. Dat zal, ik weet niet, is dat al een voorgift van een NFC Championship game? Zou zomaar kunnen. En ik hoop voor jullie dat jullie die wedstrijd ook hebben op dezelfde sports, natuurlijk.
Tezij dat de Cowboys daar anders over beslissen.
Zou kunnen.
Maar inderdaad, maar er zitten wel een paar wedstrijden tussen die heel beslissend zouden kunnen zijn naar die playoffs toe. Dat is, als de Colts van de Titans kunnen winnen, dan begint het plotseling wel vorm te nemen als de Broncos van de Texans winnen, of omgekeerd. Dat is eigenlijk de wedstrijd voor mij, waarin dat je ziet dat je de oude Russell Wilson tegen de nieuwe Russell Wilson, en die zijn beide 6-5. Daar hangt heel veel van af. Dat zou wel eens een hele toffe wedstrijd kunnen zijn.
Ja, dat vind ik een goede tip, want ik had er los over gekeken. Nu, dan heb je ook nog natuurlijk al afzichten als Panthers Buccaneers. Ik denk dat we die rustig links mogen laten liggen, maar en Monday Night Football is Chiefs Packers, dus ook een interessante affiche, maar moeilijk te zien voor mensen in deze tijdzone. En ik ga niet nog eens een weekend
naar Sunday night.
Is het Sunday night?
Sunday night is Monday night is Bengals Jaguars.
Ah ja, ik zit er nog eentje. Oké, alle twee moeilijk te bekijken voor ons in ieder geval. Bengals Jaguars, leuk, maar Bengals waarschijnlijk is dat verhaal ook voorbij. Alright. Frans, dan gaan we hier het bij laten, denk ik. Onze tijd 16 net niet gehaald. Wee ons gebeente.
Ja.
Maar het was toch wel weer volgens mij een leuk weekend van voetbal dat we gezien hebben, zowel college, want daar was championship. Er volgt trouwens nog een college podcast. Later week, deze week in de feed, Jens en Alexis gaan de college championship games previewen. Het was Rivalry Week trouwens, en nu is het College Championship Game. Dus dat zit er eigenlijk bijna op de reguliere seizoen. Dus check die man hun podcast zeker ook nog eens. En er komt dus nog die mini-bonus podcast over onze reis in Atlanta. Dus genoeg luistervoer in deze regenachtige dagen om in de file in je auto naar te luisteren. Wij houden je warm in ieder geval. Alright, Frans, dankjewel voor jouw weer serieuze, intelligente bijdrage, moet ik zeggen. Ik heb een paar dingen weer bijgeleerd. Ik hoop de luisteraars ook.
Graag gedaan.
Dan dank ik nog natuurlijk de mensen die luisteren, de mensen die gekeken hebben op YouTube, op Facebook. En tot volgende keer alweer.